Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you for today. Thank you for what you do. Thank you for being here. Thank you for being our guest of honor. And thank you for the crazy fact that that you see us as a guest of honor today at your table. Amen. Aan die einde gaan we iets nog langer verder met worship. Een van de meest waardevolle dingen wat ik ooit heb geleerd, heeft helemaal niks met mijn preek te maken, was de dag toen ik realiseerde dat ik ben geen, hoe moet je het noemen, geen Bedouin in de woestijn. Heel vaak gaan we als christenen leven al, als mensen die zeg maar zo een beetje rondtrekken als Abraham in de woestijn, je gaat maar van oase naar een oase. Nee, als zoon ben ik een oase. Voor iedereen rondom mij. En het is zo fantastisch als je dit gaat realiseren dat, hey, ik ben een oase. Want ik heb Jezus in mij. Geef een compleet andere dynamiek. Ja, ik ga de collecte, man. En als je vandaag collecte geven, zien ons prachtige nieuwe pand voor je. Aan het begin zei ik iets over de kinderen. Binnen Berea geloven we in vrijheid. Absolute vrijheid. Die vraag is dan, weet je, hoe kunnen we die vrijheid ook echt tot bloei laten komen op een goede manier? En als we geloven dat Berea een familie is, dan willen we ook iedereen in de familie deel laten zijn van. En ook vrijheid geven om deel te mogen zijn. Bij Kids Connect beneden, Jan Reems, hij is vandaag beneden met Kids Connect in Frederik, denk ik. Niet? Henny. Jan Reems en Henny. Zij zijn met de kids aan de slag om ze te leren hoe om voor zieke mensen te bidden. Hoe om profetische woorden vrij te zetten. Nou, hoe fantastisch is dit? Dus vandaag hebben we de absolute voorrecht dat de kinderen voor ons mogen bidden. Dus daarom, ik probeer 10 voor afronden. Ik hoop dat het gaat lukken. Dan ga ik het weer zeggen, maar ben je ziek? Voel je niet gezond? En het hoeft niet per se ziekte, het mag ook een emotioneel ding. Dan zeg je gewoon tegen een kind, weet je, mijn hart doet een beetje pijn. Laat de kinderen voor je bidden, want ze hebben helemaal geen obstakels. Ze hebben helemaal geen rugzak nog. Ze hebben kinderlijke geloof. Dus ik ga sowieso naar beneden. Ook, ik weet nog niet waarvoor, maar ik wil dat de kind voor mij bidden. Want ik wil ook dat de kinderen zien dat, hey, weet je, ik vertrouw jou. Jij kan dit ook. Ik ben niet zo opgegroeid en ik vind het fantastisch dat we het wel hier in Berea kan en mag. Dus, ons waarde binnen Berea als familie, een van onze hoogste waarden. Laten we dus ook familie zijn met elkaar en de kinderen op die manier de vrijheid geven om ook inbreng te hebben binnen de gemeente. Nou, we hebben ons mission statement helder. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen zeggen, empowering people, releasing leaders, building God's kingdom. We hebben een aantal keren gesproken over empowering people. Wat houdt het in? Hoe ziet het eruit? Toen had Petra, vorige week was het, ja, een opstap gemaakt naar releasing leaders. Hoe ziet het eruit? En zij gebruikt Mozes als voorbeeld voor God. Dat hoe je je vaak misschien onbekwaamd voelt. Je komt met een heleboel smoesjes. En toch geef God, empower God jou om het te doen. En dan moet je het ook echt gaan doen. Ik denk niet dat Mozes het makkelijk vindt om naar Farao terug te gaan. Maar hij deed het toch, ten spijte van. Dus vandaag ga ik verder met releasing leaders. Daar ben ik heel enthousiast over. Een van onze strategische doelen voor komend jaar is natuurlijk ook het discipelschap. Leiderschapsontwikkeling, discipelschap. Dus zie wat ik vandaag ga zeggen ook Niet alleen maar als ondersteunend aan ons mission statement Releasing Leaders, maar ook richting strategische doel om echt discipelschap te gaan ontwikkelen binnen Berea in leiderschap. Nou, jammer genoeg doe mijn PowerPoint het vandaag niet. Daar baal ik een beetje van, want het is een kei goede PowerPoint. Maar misschien kan ik het aan Arie mailen en dan kan hij dit via de gebedsmail ook mijn PowerPoint aan de gemeente zien. Trouwens, dit is echt een aanrader. Er is altijd een goede kort opsomming van de preek en de gebedsmail. En het is kei goed om op die manier ook in je eigen quiet time met God weer over die dingen na te denken. Te kijken van, hey, hoe zit het in mijn eigen leven? Jezelf te evalueren. Als het goed zit, nou, dan kan je gewoon loven en prijzen en dankbaar zijn. En als het nog niet zo ver is in je eigen leven, nou, dan kan je daarmee aan de slag. Dat is goede handvatten. Dus bedankt, Arie. Nou, mijn thema vandaag, bepaal ik dat er geen PowerPoint is, maar kan je het ook zien. Ik ga het zo ook vertalen in het Engels of naar het Nederlands later. Maar het is rule with the heart of a servant and serve with the heart of a king. Rule with the heart of a servant and serve with the heart of a king. Ik wou heel graag praten over, tijdens mijn voorbereiding dacht ik van, oké, ik ben een Berea. Ik wil heel graag mensen een beetje concreet maken van, hoe ziet dat eruit? Leiders vrij zitten, dus wat gebeurt allemaal in Berea voor ons? Als leidinggevende binnen Berea om andere mensen te zien, in hun in krachten zitten. Beetje een leiderschapstraject. Weet je, hoe gaat het? Maak het inzichtelijk. Bijvoorbeeld eerst, je komt de gemeente binnen. Eerst ga je een jaar een beetje chillen in de gemeente. DNA tot jezelf nemen. Dan ga je naar een exploreavond, explore track. En dan doe je Loving on Purpose. En dan heb je een geestelijke moeder of vader. En ze zei God tegen mij, wow. Mijn koninkrijk is geen stappenplan van leiderschap. Er is geen ABC van leiderschap in mijn koninkrijk. Ja, kijk maar naar Mozes, wat Petra zei afgelopen week. Eigenlijk maar een moordenaar. In een lafaard. Natuurlijk een fantastisch leider, maar ja, hij had geen ABC van leiderschap. Ik wil vandaag dus geen stappenplan voorleggen binnen Berea van hoe leiderschap eruit ziet. Veel meer, hoe ziet de wetmatigheden binnen Gods koninkrijk eruit als het gaat om leiderschap? Als ik wel een stappenplan zou geven, dan reduceer ik geestelijke wetmatigheden in kostbare principes van Gods koninkrijk tot een menselijke ABC natuurlijk, en dat wil ik niet. En dan ontneem ik eigenlijk een prachtige mogelijkheid om door relatie met God zijn koninkrijk te leren kennen en daarin te groeien. Als er een wet is, gaat het altijd geestelijke wetmatigheid ten koste van relatie. Dus als we een wetmatigheid zo neerleggen van leiderschap, dan wordt het wet. En dan gaat het ten koste van mijn relatie met God en hoe God in mijn leven aan de slag gaat met leiderschap. Dus Matthäus 10, vers 35 tot 45. Ik vind het heel vervelend dat er geen PowerPoint is, want het impliceert dat ik hier moet staan achter mijn iPad. Dan heb ik geen vrijheid. Nou, in Markus 10, vers 35 tot 45 wordt er een, ja, een prachtige link gelegd tussen leiderschap, lijden en dienen. Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen naar Jezus en zeiden, Meester, wij willen iets van u vragen. In de originele tekst, en ook vaak in het Engels, daar staat er ook bij, in u moet alles doen wat we vragen. Huh? Dat doe Evie ook. Papa, ik wil wat vragen, maar je mag niet nee zeggen. Hij zei, Jezus zei, wat willen jullie dat ik voor jullie doen? Ze zeiden tegen hem, mogen wij alsjeblieft links en rechts naast u zitten wanneer u koninkrijk geworden bent. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat jullie vragen. Kunnen jullie doen wat ik moet doen? Kunnen jullie doormaken wat ik moet doormaken? Ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Wauw, what a statement. Dat kunnen wij. Nou, had Petrus inderdaad ook later gedaan, hè? En dan nog ondersteboven. Jezus zei tegen hen, jullie zullen wel hetzelfde doormaken als ik. Maar ik kan jullie niet beloven dat jullie naast mij zullen zitten. Die plaatsen zijn voor de mensen voor wie die plaatsen bestemd zijn. Interessant, gewoon even kort opmerken. Jezus zei niet tegen dat wat ze vroeg niet goed was. Let op. Hij zei niet, jullie idioten, dat mag jullie niet vragen. Wat ze vragen was wel een goede vraag. Ze vragen om invloed, impact, autoriteit en metron, met heel veel genade, als jullie mijn vorige preek herinneren. Toen de 10 andere leerlingen hoorden wat er was gebeurd, worden ze boos op Jacobus en Johannes. Jezus riep in bij zich en zei, jullie weten dat de mensen die de regeerders van de volken heten, heersen over de mensen. En de mensen die nog weer hoger zijn, gebruiken macht over hen. Maar zo moet dit bij jullie niet zijn. Maar als je geëerd wil worden, dien dan de anderen. Als je geëerd wil worden, dien dan de anderen. Rule with the heart of a servant and serve with the heart of a king. En als je de belangrijkste wil zijn, doe dan slavenwerk voor de anderen. Heel vaak heb ik gemerkt, in sommige culturen, gaan we zoveel dingen nuanceren, om alle sensitiviteiten in acht te nemen, dat we eigenlijk de kern helemaal missen. Want er zijn zoveel sensitiviteiten, zoveel mensen met pijn en die het ook maar anders zien. En ja, dan ga ik mezelf helemaal indekken met nuances. Van, ik zeg niet dit en eigenlijk, en dan aan het einde van die preek heb ik helemaal niet gezegd wat ik wil zeggen. En zo is het ook met Gods woord. Slavenwerk. Hier staat geen, weet je, dien, slaaf. Doe dit zonder om iets te verwachten. Doe dit al word je het niet gevraagd en doe het als een slaaf. Hij gaat niet nuanceren. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven. Zijn leven zal het losgeld zijn, niet goede vertaling, waarmee hij heel veel mensen vrijkoopt. Vers 38 is heel belangrijk. Als je bidt voor grote dingen zoals Johannes in Jacobus. Als je bidt voor hele grote dingen, heel veel invloed, heel veel autoriteit, om echt een Gods koninkrijk naast God te zitten en te regeren. Met andere woorden, noem het dan maar die geestelijke familie, echt een vader der vaders worden of zo. Bid je eigenlijk dat God je gaat veranderen. Want als je niet verandert, overleef je de gevolgen niet. Als jij niet gaat veranderen, overleef je de gevolgen van je gebed niet. Petrus, het staat hier Jacobus, maar het was Petrus, hij werd pas later Petrus genoemd. Hij en zijn broer Johannes bidden voor autoriteit. Wat ze eigenlijk bidden is, Jezus, verander mij. En dit had Jezus absoluut gedaan. God had het gedaan met de uitstorting van de Heilige Geest. En nou een hele proces. Want je wordt de leider van de kerk in Jeruzalem. En je moet de vervolging van Nero doorleven of meemaken. Als je bidt om invloed in Gods koninkrijk, bid jij by default dat God je gaat veranderen, want anders overleef jij de gevolgen van je gebed niet. Als jij bidt, Jezus, ik wil naar Noord-Korea met een campagne, dan bid je dat God iets in je hart doet. Want als jij niet verandert, dan overleef je Korea niet. Ook emotioneel, hè? Ik heb het niet alleen maar, weet je, je fysieke lichaam, maar ook emotioneel en geestelijk. Nou, een gebed was niet fout, zoals ik zei. Maar om het aan te kunnen, moet God je veranderen. Jezus zei niet, dat mag niet, maar hij gaat je wel moeten veranderen. Alles komt zo terug hoor. Alle wetmatigheden in disciplines van God zijn om ons in staat te stellen om zijn zegeningen aan te kunnen. Er zijn heel veel wetmatigheden, heb ik ook gesproken omtrent genade. Ik zei het tijdens mijn vorige preek, grace will kill you. Want hoe meer genade je op je leven krijgt, hoe meer kan je dragen. Hoe meer kan je aan. Paulus is 2 keer vermoord. Ja, want hij had heel veel genade. Hoe meer genade, hoe meer kan je aan. Hoe meer je bidt voor autoriteit in Gods koninkrijk, hoe meer moet God je veranderen. Want anders overleef je de gevolgen niet. Dus die wetmatigheid in Gods koninkrijk is om ons eigenlijk klaar te stomen om meer aan te kunnen. De discipelen zien wat Jezus doet en ze positioneert zichzelf voor een positieve of voor een positie of functie dan in hun ogen arts koninkrijk. Dus zij zien wat Jezus doet. Ze zeggen, Jezus, dat willen we ook. Ik wil ook wat jij doet. Ik wil lijken op jou. Ik wil jouw invloed. Ik wil jouw autoriteit. Prachtig. Dit wil Jezus ook heel graag geven. Maar, andere kant van het verhaal is, oké, Jezus, dan moet u mij veranderen. Want anders kan ik niet op die manier leven als u. Dan komt Jezus met een mega openbaring. En dat ga ik niet uitleggen. Echt een heel bijzonder openbaring. Promotie of bevordering, en hier komt het weer bij de nuance. Dit is gewoon een promotie in Gods koninkrijk. God geeft je een upgrade. Qua leiderschap, hè? We hebben het vandaag over leiderschap. In Gods koninkrijk wil je een upgrade in leiderschap, een bevordering in zijn hemels koninkrijk, is direct gerelateerd aan ons vermogen om te leiden. En dat willen we niet horen. Een promotie in Gods koninkrijk, bevordering in Gods hemels koninkrijk hier op aarde, is direct gerelateerd aan ons vermogen om te leiden. Ik parkeer dit even en ik ga door naar een volgende stuk. Jezus zei, vroeg hier, kunnen jullie doormaken wat ik door moet maken? Dus wat had Jezus door moeten maken? Wat was zijn leiding? Wat was dit wat hij zei? Kan jij dit ook? Ik wil je die autoriteit geven. Ik wil jou in een positie van leiderschap plaatsen, maar dan moet je het wel ook aankunnen. Nou, wat was dit? Lucas 22, vers 39 tot 46. Jezus verliet de stad en ging zoals altijd naar de Olijfberg, naar de avondmaal. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen ze daar waren aangekomen, zei hij tegen hen, bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. Bid, blijf wakker. Hij liep een eindje bij hen vandaan. Op ongeveer een steenworp afstand knielde hij neer en begon te bidden. Hij bad, Vader, laat mij alsjeblieft niet de beker leeg hoeven te drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. De leidingsbeker. Sommige anderen van de evangelie staat daar, kunnen jullie ook de beker drinken wat ik moet drinken? Van de andere evangelies. Dus we hebben het hier echt over de kruis. Die leiding van het kruis. Toen kwam er een engel bij hem om hem kracht te geven. Daarna bad hij nog vuriger. Nog vuriger. Hij begon zo bang te worden dat zijn zweetdruppels veranderen in bloeddruppels die op de grond vielen. Ja, steenworp afstand is niet zo ver. Dus zijn discipelen hadden mogelijk hem ook gezien daar. Dan denk ik, ja, ga jij slapen? Als Jezus daar huilen en zweet en bloed. Maar ja, ik doe het vaak ook op die manier. Toen hij klaar was met bidden, stond hij op en ging naar zijn leerlingen. Hij merkte dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. Van verdriet. Nou, Jezus verwijst dus naar de leidingsbeker wat hij moet drinken. Hij zei tegen de discipelen, ja, ik wil dit allemaal aan jullie geven, maar dan moet je wel aankunnen wat ik aan kan. Impliceer dat God je moet veranderen. Hij verwijst dus naar die beker, die leiding. Jezus bad vurig vanwege angst. In hier zit de crux. Jezus bad vurig vanwege angst. De discipelen viel in slaap vanwege verdriet. We hebben allemaal een reactie tot pijn. We hebben allemaal een reactie tot lijden. De discipelen had ook hier te maken met lijden, want ze wisten op dit moment, ja, Jezus gaat niet gewoon gedood worden. Jezus, tot ziens Jezus. Zo verdrietig. De vraag is, hoe ga je om met lijden? Is het een trigger om vurig te bidden en naar God toe te gaan? Of is dit een, nie, ben ik zo verdrietig, ik viel gewoon in slaap en ik plaats afstand tussen mij en God en ik ga dit negeren en ik wil er niet mee dealen en ik hoef dit eigenlijk helemaal niet. Wat is jouw reactie tot lijden? Er is een directe verband tussen een upgrade in Gods Koninkrijk en lijden. Hoe ziet mijn reactie tot pijn eruit? Hoe gaan we om met problemen? Hoe gaan we om met uitdagingen en teleurstellingen? Hoe gaan we aan als we voor de honderdste keer bidden voor genezing en er is geen genezing? Hoe gaan we het aan als bijvoorbeeld 10 van onze medewerkers zijn vermoord afgelopen 4 jaar in Afghanistan? Hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik ermee om als dingen niet goed gaan? Zoals Jezus, dichter bij God, meer vurig bidden. Of zoals de discipelen, ik viel aan slaap, want ik wil het best wel eigenlijk maar negeren. Ik wil het niet vijs. Nou, ik heb het niet over ziekte en demonische onderdrukking. Ziekte is nooit van God, demonische onderdrukking is nooit van God. Die type dingen, daar heb ik het niet over, want dit komt niet van God. Het lijden wat elke gelovige met Jezus mag delen, en het is een keus, je hoeft het niet, ik hoef het niet, het is een keus, is de lijden vanwege rechtvaardigheid in gerechtigheid. Want als je rechtvaardig en vanuit gerechtigheid gaat leven, onder alle omstandigheden, gaat vervolging jou sowieso achtervolgen. En dan heb ik het niet per se over vervolging, weet je, in Afghanistan, waar mensen je gaan doden, maar ook op je werk. Waar ik werk op de Unie, weet je, ik geloof sommige dingen, dus ik ga soms staat voor waar ik geloof wat goed is. Had ik ook een keer gehad over artikelen over abortus en zo. Nou, ik heb gewoon gezegd, ik ga het niet doen. Ik kies om dit niet te doen. Nou, dat was niet makkelijk en ik had daar lekker heftig bonje over. Maar ik ga het niet doen, want ik op geen enkele manier keer ik dit goed. Het is niet rechtvaardig en het is niet gerechtig, een Gods Koninkrijk. Dit is misschien niet al te heftig, maar er was sowieso een vorm van vervolging. Want ik kies iets wat ik voel goed is in Gods Koninkrijk. Ik had ook kunnen slapen en het gewoon doen. Nou, het is belangrijk. De negatieve gevolgen van onze vaak niet al te slimme keuzes is geen lijden. En geen vervolging. Bijvoorbeeld heel veel schulden als gevolg van je eigen niet al te slimme keuze. Als je gewoon niet verantwoordelijk met geld omgaat, dan dit is geen lijden, dit is gewoon een geestelijke wetmatigheid. Het is gevolg van je eigen keus. Burnout vanwege ministry. Dit is ook niet lijden, je hebt niet goed op jezelf gepast. Dus als ik in een burn-out terechtkom, dan zie ik het niet per se als lijden. Dus we moeten wel goed definiëren wat we zien als lijden. Lijden is een gevolg van vervolging vanwege mijn keus om rechtvaardig te leven. Zoals Jezus. Gewoon even zijn stapje. Nou, als Jezus, wie helemaal perfect was, Jezus was absoluut perfect. En wij streven natuurlijk niet perfection na, wij willen heel graag heilig zijn. Maar als Jezus die perfect was, heeft moeten lijden, hoeveel te meer zullen wij als niet perfecte mensen lijden, als we diezelfde keuze maken als Jezus? En als we proberen om rechtvaardig te leven. Wat Jezus eigenlijk aan zijn discipelen vroeg, was hoe ze om zouden gaan met vervolging, oppositie en weerstand, als zij het niet zouden begrijpen of verdienen. Dit was eigenlijk zijn vraag. Als hij vroeg van, hey, prima, maar kan jullie die beker drinken wat ik moet drinken? Dan vraagt hij eigenlijk, wat gaan jouw respons zijn als dingen misgaat? Vanwege jouw keuze om rechtvaardig te leven. als er een doorbraak komt, als er geen doorbraak komt en als het voelt alsof niets meer klopt, wat bepaalt of je gaat promoveren in Gods koninkrijk? Want ogenschijnlijk zinloze lijden is gewoon deel van het koninkrijk. Hoe we omgaan met die pijn, hoe we omgaan met die lijden, hoe we omgaan met vervolging, hoe we omgaan met rechtvaardigheid. Ja, is goed. Ik zie ze naar beneden. Nee, ik zie ze naar beneden. Ik moet eerst mijn preek afhandelen. Zij wachten beneden. Het is 15:15. Jeetje, de tijd vliegt. Dus, maar jullie begrijpen het, hè? Ik hoop het in ieder geval. Jouw respons tot lijden vanwege rechtvaardigheid bepaalt of jij promoveert in Gods koninkrijk. Nou, Johannes, dan moet ik heel snel doorscrollen. Hoe we omgaan met lijden positioneert ons om te regeren. Want het test je hart in volwassenheid in je relatie met God. Dat ga ik weer lezen. Staat ook op mijn PowerPoint wat ik toestuur. Hoe we omgaan met lijden positioneert ons om te regeren, want het is je hart in volwassenheid in je relatie met God. Johannes 13, vers 3 tot 5. Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Hij wist dat hij bij God vandaan kwam en niet weer naar God toe teruggaan. Maar hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleed uit en deed een linnen doek als schort om, zoals een dienaar of een slaaf dat doet. Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die hij om had. Jezus was de voeten van zijn discipelen. Nu gaan hij aan de discipelen laten zien. Weet je, wat betekent leiderschap in zijn koninkrijk? Dit ga ik allemaal skippen. Het komt helemaal hierop neer. Je dient met de hart van een koning en je regeert met de hart van een dienstknecht. Als je dient met de hart van de koning, dan kan je al die leiding aan. Want je hart is die van een koning. Je dient met de hart van de koning, want je weet dat je in de leven van anderen geplaatst bent om als royalty hen te dienen. Ga ik weer lezen. Je dient met de hart van de koning, want je weet dat je in de levens van een ander geplaatst bent door God om als royalty hen te dienen. Ik dien als royalty de gemeente. Dat is mijn taak. Want dat helpt hem, hen, om beter te ontvangen. Waarom? Wauw, een koning bedient mij. Waarom ontvangt discipelen zo makkelijk van Jezus? Want hij was de koning, de zoon van God. Dat geloven ze. Als ik ga dienen met de hart van een koning, dan ontvang een ander zoveel makkelijker. Want royalty dient mij. Er is niks meer onweerstaanbaar dan iemand die weet wie ze zijn in Jezus. En als je als royalty gaat dienen, ontvang de ander zoveel makkelijker. Als je dient met het hart van een koning, zal je altijd op zoek gaan naar de koninklijkheid van een ander. Wat heeft God in hen gelegd? Dat is dan de vraag. Dat is altijd mijn vraag. Weet je, wat heeft God in jou gelegd? Ik wil zien dat het tot bloei komt. Want als ik dien met het hart van de koning, dan gaan mijn koningshart altijd uit naar wat is koninklijk in jou. Wat is herkenbaar van God in jou? Als je dient met de hart van een koning, ga je ook koninklijk om met lijden. Ga je koninklijk om met lijden, wat je in Gods koninkrijk positioneert om te regeren. What positions me to get an upgrade in God's kingdom is determined by how I respond to persecution and suffering. Je regeert met de hart van een dienstknecht, want je weet dat wat je hebt en draagt is altijd voor de dienst van een ander. ga ik weer zeggen. Ik regeer met de hart van een dienstknecht. Als voorganger, Petra en ik, als voorgangers hopen we altijd te regeren, want dat is mijn metron, met de hart van een dienstknecht. Want ik weet dat alles wat ik heb gekregen, is altijd een dienst van de ander. Zo heeft God het gepositioneerd. En dit is zo mooi. En dan heel kort, want ga ik het toch even noemen. Een geestelijke wijs vecht altijd voor een functie of positie om daar identiteit uit te halen. Een geestelijke wijs gaat altijd vechten voor een positie, een titel. Om te regeren, iets binnen leiderschap ga je altijd voor vechten. En noem me dan heel vaak ook rechtvaardig. Het is mijn recht, ik heb ervoor gewerkt, ik ben zo getrouw. Weet je, het komt mij toe, God heeft het aan mij gegeven, wat dan ook. Het is mijn God gegeven talent of gaaf of goud in mij. Een zoon of dochter doet altijd vanuit identiteit en geeft niet om de positie. Goeie test. Een zoon of dochter van God gaat altijd op zoek naar een vieze klus. Een zoon of dochter gaat altijd op zoek naar een vieze klus. En dit was hem. Sorry, ik had heel snel er doorheen gechased. Maar ik hoop dat we allemaal... laat het tot je toe komen. Laat het even landen en bezinken. Leiderschap binnen Berea is geen ABC. Want ik geloof, leiderschap binnen Gods Koninkrijk is geen ABC. Het is geen... bepaalde traject. Een van de wetmatigheden binnen Gods Koninkrijk om te regeren, dat om God, weet je, jezelf te positioneren op zo'n manier dat God je gaat promoveren, is jouw respons tot lijden, jouw respons tot suffering, jouw respons tot hoe ga ik om met dingen als het niet uitpakt zoals ik had gedacht. En dan als je dit weet, dan ga je promoveren. Dan gaat God aan jou een positie en functie in een groter metron en meer genade geven. Maar dan ga je moet veranderen. Wat moet hij veranderen? Daar in je hart, daar in mijn hart, waar ik nog niet om kan gaan met pijn. Waar ik nog niet kan vergeven. Waar ik nog niet bereid ben om te gaan wanneer Jezus zegt gaan. Dit moet veranderen. En als het verandert, krijg ik een upgrade. En dan wanneer die upgrade komt, wat doe ik dan? Dan ga ik terug naar al die mensen, al diegenen die nog geen upgrade hebben gekregen om hen te dienen. Because I serve with the heart of a king and I rule with the heart of a servant. En dit is zo mooi. En ik hoop dat we, weet je, dat we dit kunnen begrijpen. Want ik wil ook aan niemand een upgrade geven. Alle leiderschap komt van God. Alle autoriteit komt van God. Alle metrons en genade komt van God. Ik bid alleen maar dat wij als leiderschap in Berea, weet je, met Gods ogen kunnen kijken naar wat God in mensen heeft gelegd. En ook mee kunnen gaan wanneer God een upgrade geven. Dat zou tof zijn. Nou, laten we verder zingen. In God aanbidden. En ga eens gewoon even nadenken over wat ik zei. Ga eens ook alsjeblieft zelf de Bijbel erbij pakken. En ga gewoon zelf die teksten na. Ga gewoon zelf in je eigen quiet time met God over praten. En wil je naar beneden dat van die kinderen voor je bidden? Ik ga sowieso naar beneden. Loop gewoon met mij mee. Ze staat beneden. Anders rond ik de dienst ook af. Dus heel veel zegen. Tot volgende week. Wil je niet blijven aanbidden of dat de kinderen voor je bidden? Ga alsjeblieft naar beneden. Naar Berea Café. Kun je lekker gezellig zijn. Maar hierboven nog. It's longer worship. Thank you, Father, that you are awesome, that you are great, that you are kind. Thank you, Father, that Jesus, you are perfect theology. There's so much to say about theology, but you are perfect theology. And these few texts and instances in your word is such a beautiful example of how you see leadership. And that you would never say no if we ask for more leadership. But you do ask us permission to let you change us. And I pray, Father, that we will have hearts to always be changed. In Jesus' name, amen.